We zitten hier in de studio nog steeds met Lotte Berlage van de Katholieke Universiteit Leuven, ontwikkelingseconomie specialist, en Dame Diouf, die hier ook nog bij ons zit, en Adrien van ons eigen programma Sango Nini op zondagmorgen. Ja, we hadden er juist al even zo wat aangehaald om die problemen in het zuiden. Er is armoede daar, het is structurele armoede. Ja, is er meer hulp nodig dan vanuit het noorden dat naar het zuiden moet gaan? We hebben al aangehaald 3 keer het bedrag dat er van ontwikkelingshulp naar het zuiden gaat. 3 keer dat bedrag, dat wordt eigenlijk door de migranten zelf naar huis gestuurd. Ja, misschien moet er wel wat structureler een oplossing komen ook, denk ik dan zo. Lode Berlage.
Ja, ik huiver altijd een beetje bij het woord structuren, maar het moeten inderdaad structurele dingen zijn die veranderen. Maar wat zijn de structuren en hoe vullen we dat in? Ik ben zelf niet jong meer en ik heb zo'n ontwikkelingsproblematiek wat gevolgd. En er zijn vele oplossingen geweest of vele oplossingen in vooruitzicht gesteld. Daar is zoveel mislukt. En anderzijds, onverwacht zijn er toch ook een aantal succesverhalen, hè, die zich vooral situeren in Azië. Maar er zijn toch succesverhalen en de laatste 20 jaar, 25 jaar, zijn er vooral China met een bevolking van 1 miljard 300 miljoen inwoners, India met een bevolking van 1 miljard 100 miljoen inwoners, die er opeens op vooruit gaan, niet op alle fronten, maar waar je dan toch echt grote veranderingen ziet. Dus er zijn veel onverwachte dingen en veel dingen die men niet zo zonder meer kan verklaren.
We hebben het over structurele problemen en oplossingen. Wat doen bijvoorbeeld instellingen zoals het IMF? Hoe kunnen zij bijdragen of wat doen zij juist fout om de ontwikkeling te bevorderen in ontwikkelingslanden?
Ik denk dat misschien het gemakkelijkste is, wat hebben ze fout gedaan in het verleden? Ja, dat is dat ze ook met eenvoudige oplossingen, gekomen zijn. Het Internationaal Monetair Fonds tracht eigenlijk orde te houden in de monetaire verhoudingen en hoopt dat als het geld goed in orde is, als je niet te veel inflatie hebt en dergelijke, en als de overheid, de rekeningen van de overheid kloppen, dat dan de economie wel erop vooruit gaat. En dat blijkt niet, spijtig genoeg, niet altijd het geval te zijn.
Ja, er zijn wat regulerende hand.
De Wereldbank en het IMF zijn de laatste, laten we zeggen, 35 jaar sinds 1970 of zo, zijn gaan de nadruk leggen op openheid van landen. Openheid voor goederen, dus openheid voor handel. En ik denk dat een zekere vorm van openheid zeer belangrijk is, maar het is duidelijk dat ook geen oplossing op zichzelf is. En wat ze nu alle twee doen, en vooral de Wereldbank, is zeggen, we moeten iets doen aan instellingen. Maar instellingen is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. En wat er moet gebeuren van land tot land kan verschillen, omdat landen gewoon verschillend zijn. Dus in sommige landen zijn bepaalde dingen nodig en in andere landen moet men op een andere manier te werk gaan. Maar de problemen moeten uiteindelijk binnen de landen zelf worden opgelost. Dat wil niet zeggen dat men van buiten niet kan bijdragen, maar bijdragen van buitenaf gaan de zaak niet redden. En eenvoudige oplossingen zijn er wellicht ook niet.
De schuldenlast afschaffen zou toch al wel een handje naar
De keerzijde is, als we de schuldenlast afschaffen, en ik ben voorstander van dat men dat voor een aantal landen doet, maar men kan ook niet zomaar zeggen, we gaan de schulden altijd afschaffen, want dan komen er ook geen leningen meer. En misschien is een lening af en toe, kan dat toch wel nuttig zijn als je een lening kunt krijgen. Kijk naar individuen. Hmm. Voor individuen zou het ook prettig zijn dat hun schulden worden afgeschaft. Maar dan gaat de keerzijde gaat zijn dat er geen leningen meer gegeven worden. En soms zijn leningen ook interessant natuurlijk.
Maar het is toch wel straf dat die leningen alleen gegeven worden als er al schulden zijn.
Ja, nu, leningen gegeven worden als er al schulden zijn.
Ja, enfin, de situatie van een land moet slecht zijn, zeer slecht, opdat ze leningen zou kunnen krijgen van bijvoorbeeld de Wereldbank.
Nee, dat klopt niet helemaal. De Wereldbank is lange tijd... heeft dan projectfinanciering gedaan. Dus projecten opzetten en die projecten financieren. Dat was eigenlijk wat ze gedaan heeft van toen ze ontstaan is tot, laten we zeggen, 1970 en ook nog daarna. En daarna heeft ze gezegd, als we individuele projecten hebben in een land dat niet goed draait, dan gaat dat niet lukken. Dus we moeten eigenlijk leningen geven aan landen die hun beleid, die een beleid voeren... vooral van openheid en waar de staat eigenlijk een aantal taken niet meer doet, maar overlaat aan de privésector. Maar dat leek heel mooi en ik vond dat ook een mooi verhaal, moet ik zeggen, in der tijd. Maar dat heeft dus in veel landen niet geholpen.
Ja, dus het is eigenlijk in veel gevallen, daarover is al zeker en vast de anders-globalistische beweging het over eens, maar ook ruimer als dat kader. Maar de structurele aanpassingsprogramma's bijvoorbeeld, ja, die zijn in heel veel gevallen contraproductief geweest.
Maar eigenlijk zal ik in dezelfde richting naar... we hebben 20 jaar in structurele politiek van de Wereldbank in Afrika. Er was in... volgens mij dat heeft een grote rol gespeeld van de armoede van de Afrikanen. Dat is eigenlijk het politiek van Camp Disis. De ex-voorzitter van de Wereldbank in Afrika heeft volgens mij een groot verantwoordelijk van de toestand van Afrika. Wat denkt u aan, professor?
Ongetwijfeld klopt een deel daarvan. Ik geloof ook niet dat alles daarvan klopt. Want in andere landen weer heeft dat structureel aanpassingsbeleid soms wel geholpen. Ik neem nu Korea bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een ganz ander land. Maar daar heeft eigenlijk de druk van, in bepaalde omstandigheden, heeft de druk van buitenaf wellicht ertoe geholpen dat men bepaalde toestanden rechtgetrokken heeft. Maar het belangrijke met dat structureel aanpassingsbeleid is dat dat van buiten kwam. En ik denk als een land dat zelf niet wil, gaan de zaken niet lukken als die onder druk van het buitenland gebeuren. En dan gaat dat ook niet echt doorgevoerd worden. Men gaat 3 stappen vooruit en 2 stappen achteruit. Dat lukt niet echt. Dat moet uit een land zelf komen, denk ik. En het tweede wat ik wil zeggen is dat eigenlijk dat beleid ook maar 1 aspect was en de grond van de problemen niet aanraakte.
Eigenlijk, ik ben een van de slachtoffers van deze politiek in Europa, in Senegal. Bijvoorbeeld, in de jaren 90, hebben wij in opdracht van de Wereldbank gekregen, we kunnen niet meer in de 15.000 studenten aan de universiteit krijgen. En hoe kunnen wij in een land ontwikkelen zonder zonder in intellectualiteit, maar zonder in een goede onderwijs?
Ja.
Dus eigenlijk, ik ben heel akkoord met u, de beleid zijn ontwikkelen in Wall Street of zo verder, hè? Maar dat is niet altijd adequaat met de realiteit op het terrein. Qua. Maar volgens mij, dat is eigenlijk, we moeten nu in een nieuw de politiek van de internationale instellingen van in Afrika.
Het is niet een soort van neocolonialisme eigenlijk, de bemoeienissen van het IMF, want zij moeien zich in de politiek, zij stellen financiële en sociale voorwaarden.
En economische.
Economische macht. Zij proberen uiteindelijk gewoon de rijke landen terug rijker te maken. Zij proberen daarom een markt te scheppen en er zelf mee van te profiteren.
Ja. Dat zou ik niet zeggen. Natuurlijk, het geloof van het IMF en het geloof van economen is dat je geen zero-som speler hebt. Dat je allemaal kunt winnen. Mm-hmm. Dus dat eigenlijk, laten we zeggen, de rijke landen er ook belang bij hebben dat het in armere landen beter gaat. Dus dat je allemaal dat wat de ene wint niet ten koste van de andere gaat, wat men allemaal kan winnen. Dat is toch een basisstelling. En je kunt daar dan een aantal argumenten voor aanvoeren. Maar ik vind dat voorbeeld van de universiteit goed. Moeten ambtenaren van buitenaf gaan zeggen hoeveel studenten worden toegelaten in Senegal of in een ander land? Ik kan de ambtenaar goed verstaan die daarover begint. Want als ik naar Afrika ga en ik kijk naar sommige landen, dan heb je daar zo weinig professoren die bovendien om aan een redelijke levensstandaard te komen, nog een goed deel van hun tijd buiten de universiteit actief zijn, dat die universiteiten niet goed kunnen werken. Maar zelfs als dat zo is, is het Senegal dat erover moet beslissen en is het niet een ambtenaar, moet dat niet tot stand komen onder druk van een ambtenaar elders. En dat is eigenlijk het neocolonialisme dikwijls geweest, dat men een aantal dingen in detail is gaan opleggen aan landen en als die landen dat zelf niet willen, dan werkt dat niet. En bovendien, als wij aan België zelf denken, wij hebben problemen gehad van overheidsschuld die sterk is gestegen op het einde van de jaren 70, begin van de jaren 80. 25 jaar later zitten wij nog altijd aan de afbouw van die schuld bezig. Terwijl men aan die landen zegde, op 2 of 3 of 5 jaar moet eigenlijk uw situatie rechtgetrokken zijn. Scheefgetrokken situaties zijn soms niet gemakkelijk recht te trekken en je laat dat best aan de landen zelf over.
Surtout als het scheefgetrokken mee een gevolg is van die westerse rijke landen uiteindelijk.
Dat kan natuurlijk zijn, dat is niet in alle gevallen zo. Denk aan Côte d'Ivoire, Ivoorkust, zoals wij dat noemen. Was eigenlijk een welvarend land, met zeer veel invloed van de Fransen natuurlijk, maar een land dat zeer snel evolueerde. En dat dan een beetje boven zijn middelen is gaan leven in het begin van de jaren 80 en eigenlijk zijn staatsuitgaven niet heeft aangepast aan zijn inkomsten. Dus daar is dikwijls het buitenland, maar je kunt niet alles aan het buitenland toeschrijven. Ik denk dat het ook de overheden van landen zelf zijn die een grote rol spelen.
Veel van de kritieken die er eigenlijk geoogst zijn, geuit zijn vooral door NGO's en dergelijke meer, dat ging over de structurele aanpassingsprogramma's, waren inderdaad, dat was een soort van, ik noem het altijd het blauwe boekje, het liberale boekje, het neoliberale boekje. Maar dat was voor elk land hetzelfde. Hè. En die kritiek hebben ze eigenlijk gecounterd met nu, verandering van politiek, nu noemt dat Poverty Reduction Strategy Papers. Dat zou dan, dat heeft allemaal ook weer te maken met die millenniumdoelstellingen, waar we ons nu wat extra voor gaan engageren. Een van de belangrijkste veranderingen van de structurele aanpassingsprogramma's naar de Poverty Reduction Strategy Papers is dat het land nu mee zijn eigen politiek zou kunnen bepalen. Maar is dat werkelijk het geval?
Oh, dat is ook weer een moeilijke vraag om dat van land tot land te bekijken. Men tracht dat inderdaad te doen, maar weer, je kunt dat aan een land niet opdringen, denk ik. En landen moeten dan een mooie beleidsverklaring hebben. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze ergens een specialist halen. En die schrijft een mooie paper met mooie verklaringen. En dikwijls wordt dat niet gedragen door de politiek trouwens. Denk aan het beleid bij ons. Als je een andere regering krijgt, kan ook het beleid natuurlijk veranderen. Ik denk dat de intentie goed geweest is van die... hoe moeten we dat in het Poverty Reduction Strategy Papers.
Het strategische kader voor de armoedebestrijding,
Ja. dat de bedoeling goed geweest is. Dus men zegt, het land moet dat zelf dragen. De bevolking moet geraadpleegd worden via de bestaande organisaties, niet overheidsorganisaties. Maar, en dat is allemaal mooi op papier. Of dat nu de zaak gaat rechttrekken, is toch nog een andere vraag.
Ja, want welke condities blijven er nog? Ik hoor stemmen uit Afrika die vandaag ook zeggen van ja, maar eigenlijk, ja, het is inderdaad op papier veranderd. Hè. In theorie is het veranderd, maar de spelregels, je zegt van dit is het beleid dat u moet voeren, maar nu wordt er een handleiding gegeven voor het beleid dat moet worden uitgeschreven. Ja, de conditionaliteit, de voorwaardelijkheid van onze gulheid met ontwikkelingshulp hangt daar allemaal wel mee van af. Wat voor condities hangen er nog altijd vast aan die structurele armoedeprogramma's?
Er zijn wel gunstige evoluties, maar voor landen die het aankunnen. Bijvoorbeeld waar men gaat zeggen, wij gaan het algemene beleid van een overheid stimuleren. Wij gaan ze helpen. En wij proberen de voorwaarden niet gedetailleerd te maken, tamelijk algemene voorwaarden. Een van de belangrijke voorwaarden is, en Ik denk dat we daar moeten mee akkoord gaan. Dat is, het land moet zelf zijn uitgaven kunnen controleren. Dus je hebt, gaat landen, ik denk aan Oeganda een aantal jaren terug, waar een taal van de overheidsuitgaven niet konden gecontroleerd worden, waar men niet wist waar die nu eigenlijk terechtgekomen zijn. En als je gaat zeggen, wij willen iets in de aard van het rekenhof in België, dat dus de controle gaat uitoefenen op de overheidsuitgaven en moet weten wat er met elke frank of met elke euro gebeurd is, dan is dat een goede zaak, denk ik. Dat versterkt de instellingen. Maar terug, dat is maar een deeltje van de zaak.
Ja, het openmaken van die markten bijvoorbeeld, dat heel zwaar bekritiseerd werd in het beleid van de Wereldbank, het IMF en in de Wereldhandelsorganisatie ook. Ja, daar is eigenlijk vrij weinig aan veranderd, toch?
Nee, en ik denk ook niet dat dat de kern van de zaak is. Men is daar soms veel...
Maar 11-11-11 is nu bijvoorbeeld bezig met hun Ayaan-campagne. Laat ons daar op aanpikken, omdat mensen dat dan intussen wel kennen. Ja, wat gaan wij even onze overschotten uitvoeren en daar op de markt gooien voor prijzen waaraan een lokale boer zijn Ayaanen niet kan seren? Er zijn zo andere voorbeelden ook natuurlijk.
Dat is één van de problemen, naast migratie, om daar even op terug te komen, waar men is met het beleid van globalisering en het openen van markten, want wat doen we daar? Het is niet zozeer dat Senegal zijn markten opent daarvoor en dat invoert, zou op zichzelf geen probleem moeten zijn als wij niet onze producten aan het dumpen waren. Dus subsidies geven, hoge subsidies geven aan de landbouw en nog eens uitvoersubsidies geven. Die uitvoersubsidies worden nu wel afgebouwd binnen de Europese Unie, maar het probleem zit daarmee dat wij daar iets doen dat zelf niet strookt met een structurele aanpassing, dat wij zitten activiteiten te subsidiëren en dan heel goedkoop uit te voeren. Dus dat is eigenlijk ingaan tegen globalisering en eigenlijk is migratie een beetje hetzelfde. Wij zijn voor vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van kapitaal, maar als het op mensen aankomt, zeggen wij nee, dat gaat niet. Ja. Dus het gaat eigenlijk om beleid en om regels die ingaan tegen het credo van de globalisering, als het ware.
Ja. Ja. Om dit gesprek even te kaderen, ik hoorde je daar juist zeggen, om even terug te komen op migratie, maar zijn we ook niet bezig over een van de cruciale oorzaken van die migratie, namelijk die armoede in het zuiden?
Absoluut, absoluut, ja. Maar dan moeten we weer zeggen, dat soort stromen vind je niet alleen bij ons, maar vind je overal. Je hebt migratie van Bangladesh naar Indië, dat gaat om miljoenen mensen waar wij niet veel van zien. In Afrika heb je migratie van het binnenland naar de kust, van Mali, Burkina Faso naar de kust. Je hebt migratie naar Zuid-Afrika. Overal ter wereld vinden we migratiestromen en we hebben die ook in de ganse geschiedenis gezien. Er zijn altijd migratiestromen geweest. Ik denk het belangrijke wat Europa betreft is dat wij traditioneel landen van emigratie waren en dat wij er gaan moeten mee leven dat wij landen van immigratie geworden zijn. En
een logisch gevolg.
Wel, die verandering is moeilijk te aanvaarden voor ons. Maar het is een realiteit. En wat de overheden ook doen, de nationale overheden of de Europese Unie, zolang wij grote welvaartsverschillen hebben, armoede in het zuiden, grote welstand bij ons, veel meer informatie daarover, goedkoper transport, gaat die immigratie blijven voorbestaan, denk ik.
Ja, professor. Ik kom een beetje terug naar de grote instellingen. Eigenlijk, die ontwikkelde landen betalen meer dan de ondersteun. De teruglening is hoger dan de ondersteun hier. En denkt u, wat is eigenlijk de hoe kunnen we het problematiek oplossen? We betalen meer de lening dan we krijgen van die instelling van de Club de Paris of van de FMI en die anderen. En dat is eigenlijk ook in het probleem in verband over de lening van Afrika zelf.
Ja, je betaalt natuurlijk altijd meer als je een lening krijgt, want je moet interest betalen of een lening.
Voilà, dat is eigenlijk in de
dat is een lening, maar je zou dat moeten kunnen doen. Als dat succesvol is, moet je dat kunnen doen.
Denk ik, ja, de oplossing is iets te lenen.
Iets te lenen, ja. Maar we weten als individu zeer goed dat het soms goed is te kunnen lenen. Alleen moeten we kunnen terugbetalen.
Maar bent u de annulatie van de lening... Dan niet in een nieuwe impuls aan de economie van Afrika?
Ik vermoed dat voor Afrika dat je vooral dat het om politiek gaat in de zin van structureel. Hè. Welke instellingen heb je? Heb je een overheid die in bepaalde omstandigheden de juiste beslissingen kan nemen. Is er een opvolging van regeringen? Want we weten dat macht corrumpeert. Dus je moet een machtswissel hebben die niet gewelddadig kan zijn. En voor je al die dingen hebt, dat ligt niet voor de hand. En zelfs dat garandeert niet alles. Hè? Want India is een zeer groot land, is een tamelijk democratisch land, denk ik, met verkiezingen. En regelmatig worden regeringen weggestemd en komt er een andere partij aan de macht. Maar ook dat stelt problemen, want de politici kunnen veel gaan beloven aan de bevolking. Meer dan ze kunnen uitvoeren. En zelfs de dingen die ze doen voor de bevolking zijn op langere termijn niet altijd het beste. Maar toch, in Indië draait dat. En in Afrika blijkt dat in een aantal landen niet zo heel goed te draaien. Ja, en dan zou men eigenlijk van land tot land moeten gaan kijken welke waardeproblemen liggen en hoe men beetje bij beetje die problemen kan oplossen.
Ja, maar ik denk ook... in Afrika, het probleem is dat Afrikaanse landen zijn nog niet autonoom. Ze zijn afhankelijk van Europese landen. Dat is het probleem tot nu toe. En Europese landen zoals België of Frankrijk, le pays européen essaye de définir la politique même économique. Enfin, les pays sont indépendants, l'Afrique, comme on dit sur papier, indépendant, mais en théorie, ce sont les pays européens qui essayent de donner toutes les conditions. Je donnerai l'exemple du Congo actuellement, il y a eu élection présidentielle, tout ça, mais on sait qu'au fond, il y a la Belgique, la France, tout l'Amérique qui est derrière, et qui essaie, avec leur intérêt à eux, c'est ça le problème, c'est vraiment difficile pour des pays africains de vraiment faire quelque chose pour eux-mêmes, puisqu'il y a toujours cet ancrage qui est fort des pays européens, dans les cas du Congo par exemple, contrairement peut-être à l'Inde où il y a des initiatives où l'Inde essaie un peu de faire des choses seule, enfin je ne sais pas, peut-être...
We moeten het zelfs ook nog even hebben over de economische effecten hier op ons landje natuurlijk. Ik zie dat de klok weer al vooruit loopt. Er komen hier nog telefoons binnen en dergelijke meer.
Ja, luisteraars met commentaar.
Luisteraars met commentaar.
Ja, en hij zal zelfs terug bellen om zijn commentaar toe te lichten.
Fantastisch.